Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie.
Hey, hallo, Giel hier. Leuk dat je hem checkt, de nieuwe Koekeroe. En dit is er weer eentje vanaf Tijdloos, de spirituele camping waar ik was. En waar ineens iemand kwam, gewoon als bezoeker, die ik wel ken van Instagram en vanuit Haarlem. En we go way back, dat ga je wel horen het komende uurtje. Dennis van de Geest. Leuk ook omdat hij super inspirerende dingen vertelt en zijn vader, Cor van de Geest, fenomeen, net een boek uit heeft. Judovader. En dat mag ik weggeven. Als je gaat naar de site koekeroe.nl/win, dan maak je daar kans op. Dus koekeroe.nl/win. Applaus voor Dennis van de Geest.
Dankjewel.
Eerst eventjes toch over Wij zijn tijdloos. Hoe bevalt het je?
Ik vind het tot nu toe heel erg leuk.
Ja.
En het is precies zoals je zegt. Wij hebben dit gewoon geboekt. Het is natuurlijk een beetje gekke tijd met corona en ja, alles. Toen zagen we dit voorbij komen. Ik draai zelf muziek als DJ. Altijd wel house muziek heel erg leuk gevonden, al vanaf jongs af aan. Dus ik ga ook nog steeds graag naar festivals.
Oh, ik denk, hoezo begin je erover? Maar de ID&T-link, zeg maar.
Ja, de ID&T-link natuurlijk. Dus zodoende zag ik dat voorbij komen van Tijdloos. En zei ik echt tegen mijn vrouw, volgens mij is het hartstikke leuk om daar gewoon met een gezin heen te gaan. Vannacht hebben we inderdaad met z'n vijven, want ik heb 3 kinderen, met z'n vijven in een tent geslapen. Nou ja, we hebben wel eens ooit een keer gekampeerd, al heel lang geleden. Maar het is inderdaad alweer heel tijd geleden. Echt zo met z'n vijven, wel een keer in een hotelkamer of zo, maar zo in een tent. Ja, ik vond het heel erg leuk.
Lekker. Ja. En wat heb je verder al van het festival opgestoken in de zin van, wat heb je gedaan? Ik kwam jou vanochtend tegen. Ja. Bij de yoga?
Nou ja, dus vanochtend inderdaad hebben we 1,5 uur even alle chakra's losgegooid. Dat ging natuurlijk hartstikke lekker. mijn kind van 5, mijn dochter, die heeft ook kinderyoga gedaan. Gisteren was er een soort theater gebeuren daar op het strand. Ja, ik probeer wel een beetje links en rechts de dingetjes eruit te pikken.
Want ik weet helemaal niet, maar daar gaan we nu achterkomen. Hoe spiritueel ben je eigenlijk? Ja. Ja, het is een beetje een soort grote vraag, hoor.
Ik ben heel erg nuchter.
Ja.
En daarom denk ik juist spiritueel.
Ja.
Omdat ik sta eigenlijk wel open voor alles.
Ja.
En als ik iets onzin vind, dan durf ik ook te zeggen dat het onzin is. En als iets me raakt, dan ga ik ook niet zeggen van, nou ja, dit ga ik niet toegeven, hoor. Dat dit me geraakt heeft, want dat is allemaal een beetje te zweveren.
Nee.
Als het zo is, dan is het zo. En dat gebeurt best wel vaak. En soms ook wel gewoon op verrassende momenten. Of dat...
Kan je iets noemen dan?
Nou, voor mij een van de beste voorbeelden. Ik werk nu al een aantal jaren voor televisie. En ik ben ooit vanuit mijn sport eigenlijk in de tv terechtgekomen door de EO.
Ja, en, op zoek naar God.
Ja, er was iemand bij de EO en die heeft mij een briefje gestuurd waar hij een kort uitlegde van dat hij met mij heel graag een zoektocht naar God zou willen maken. En eerst dacht ik dan van, ja, weet je wel, zoektocht naar God, ik weet niet of ik dat wil. Maar dat briefje, dat greep mij zo. Ik denk, oké, ik ga dat doen. En wij zijn gewoon een paar maanden zijn we op pad geweest. Heb ik allemaal mensen ontmoet. Die sommigen zeer inspirerend. Anderen had ik helemaal niets mee.
Gordon.
Nou ja, die ging ook op zoek inderdaad. Ik weet niet of die God gevonden heeft. Hij heeft van alles gevonden. Maar dat blijft één grote zoektocht. Maar voor mij was een van de mooiste dingen, waardoor ik echt geraakt was, was iemand, want je vroeg aan mij ook over de boeken. Ik weet niet of je, want dan gaat het misschien alles een beetje.
Gooi het eruit.
Ik ben in Amerika in contact gekomen met een schrijver, W. Paul Young. Hij heeft zelf W ervoor gezet, omdat hij heel vaak met Paul Young, de zanger, werd vergeleken. En die heeft een boek geschreven, dat heette The Shack. in het Nederlands de uitnodiging. En ik ging een aantal keren voor dat programma, kwam ik bij mensen. En dat waren dan mensen die waren vanuit hun opvoeding, waren die met God, waren ze opgevoed.
Mm-hmm.
Dus een beetje hetzelfde. Ik keek daar zo naar dat als ik tegen mijn dochter zeg dat Sinterklaas bestaat, en ik hou haar verder gewoon een beetje buiten, of ik hou haar binnen, en ik vertel gewoon nooit dat Sinterklaas niet bestaat, dan is ze straks 23 en dan gelooft ze nog steeds in Sinterklaas.
Zo gaat dat, ja.
En dat vond ik met God ook een beetje, weet je wel, mensen die dat gewoon van hun geboorte mee hebben gekregen, van hun ouders, en die gewoon maar zeggen van ja, God bestaat, zonder dat ze dat ook echt hebben geprobeerd om dat omver te werpen, om
vragen te stellen.
Ja, en om gewoon de wedstrijd aan te gaan met God. Ja, dat vond ik pas veel interessanter als mensen dat hadden gedaan. En deze man die deed dat. Die heeft een boek geschreven. In dat boek is bijvoorbeeld God een donkere, wat stevige vrouw die lekker taartjes bakt. Jezus is ook een totaal ander persoon. En het gaat er eigenlijk helemaal niet zo om of je wel of niet gelooft. De hoofdpersoon in het boek die verliest zijn kind door een misdrijf. Zijn dochtertje wordt vermoord. En eigenlijk gaat het boek de hele tijd, hij is heel kwaad. Hij is kwaad op God. Hij is kwaad dat God dus blijkbaar iemand is die niet alleen liefde geeft, maar ook gewoon haat kan geven. En dat hij niet kan begrijpen dat God dat soort dingen doet.
Nee.
Daar is hij heel kwaad over. En hij gaat op de uitnodiging in. Hij krijgt eigenlijk een briefje en hij gaat op de uitnodiging in en komt dan inderdaad in het huis waar zijn dochter is vermoord. Zijn dochtertje. Heel heftig.
Tja.
Maar daar heeft hij dat gesprek met God. En dat is inderdaad gewoon een donkere dame. Daarna gaat hij met Jezus, kanoën. En hij komt op een gegeven moment in een soort tuin. En in die tuin staat alles. Prachtige mooie bloemen. Wat minder mooie bloemen, giftige wortels, giftige planten, van alles en nog wat.
Een soort paradijs. Het
gaat allemaal door elkaar heen. En langzaam in het verhaal kom je erachter dat die tuin, hij is die tuin.
Okay.
En alles is er eigenlijk. Alles staat in die tuin. Alleen hoe zet je het neer? Hoe ga je om met de giftige dingen in je leven? Hoe ga je om met de mooie dingen in je leven? Hoe weet je dat een beetje zo te schiften? En er uiteindelijk, hij gaat samen met Jezus daar een prachtig mooi die tuin helemaal opnieuw neerzetten. En daardoor krijgt hij een beetje de rust. En ik zit met die man die dat boek heeft geschreven. We hebben het daarover. Het gaat ook over vergeven. Het vergeven van de moordenaar van zijn dochter. En het is allemaal best wel heftig. En ik zit met hem zo te praten bij een kampvuurtje. En in één keer komt het zo hard binnen. Zo helemaal zo'n warme gloed over me heen. Dat je echt denkt van, oké, weet je wel. Ik ben nuchter zat. Maar ik zit hier over te praten. Het gaat echt ergens over. En ik denk, als God dan bestaat.
Mm-hmm.
Is hij op dit moment, is hij mij wel. Probeert hij mij te raken.
Ja, nou, dat is gelukt.
En dat is gewoon mooi als dat gebeurt. En dan ga ik niet zeggen dat ik daarna opeens gelovig ben geworden. Maar je hebt wel eens van dat soort momenten dat je achteraf denkt van, wow, oké, dit kan ik niet helemaal verklaren.
Nee.
En dat is oké.
Ja.
Ik vond dat heel mooi.
Nou ja, mooi.
De check, precies.
Laten we gelijk, dan hebben we, dat is het enige vaste onderdeel van deze podcast, namelijk de drie boeken die jou geïnspireerd hebben. Wat is een ander boek?
Ik heb er nog eentje meegenomen, want dat vind ik leuk. Want
ja, de judovader.
De judovader. Dat is een boek over mijn pa. Mijn pa is net 75 geworden. Mijn vader is ook het grootste gedeelte van zijn leven mijn trainer en mijn coach geweest.
Niet alleen, hij is gewoon de godfather van de Nederlandse judo.
Dat kan je zeggen. Ja, hij heeft een hele grote groep mensen. Heeft hij een soort raamwerk neergezet waarin het mogelijk was om je talent voor de volle 100% te benutten in Haarlem. Klein sportschooltje, daar begonnen in de jaren 70.
Ja.
Mijn pa is zelf geboren in de Kleine Houtstraat. Dat is echt een klein straatje in Haarlem. Echt een stadsjongen. Nakomer uit een groot gezin. Geboren in 1945. Dus gemaakt in de hongerwinter. Hadden pa en ma het waarschijnlijk koud. En daarin heeft hij zichzelf moeten opwerken. Dat heeft hij op zo'n mooie manier gedaan. Ik ben er zo trots op.
Ja.
De verhalen die erin staan, wat we gedaan hebben, een groot gedeelte van mijn leven Heeft zich natuurlijk op een judomat afgespeeld. Als klein jochie ben ik meegegaan naar de sportschool van mijn ouders. Die waren gewoon keihard aan het werk. Ja. Om die sportschool gewoon die business te kunnen runnen.
Ken hem UF van Meuse sportschool. Nou, niet alleen in Haarlem, ja, maar
zeker,
gewoon...
Zeker. Ja. En dat heeft hij allemaal op weten te bouwen. En hij heeft ook ervoor gezorgd dat het voor mij mogelijk was om iets wat ik heel graag wilde. Ik wilde namelijk wereldkampioen judo worden. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik moest het nog steeds wel zelf doen. Maar alles was aanwezig om het te kunnen doen. En daar ben ik heel erg trots op. Dus als je nou houdt van een leuk sportboek, ja, zou ik zeggen, de judovader. Als je niks over judo met judo verder hebt, is het gewoon mooi om te zien hoe hij mensen weet te inspireren. En dat doet hij nog steeds.
Ik heb deze nog niet gelezen. Wel jouw eigen boek, wat eigenlijk 2 jaar nadat je wereldkampioen werd kwam, los.
Ja. Ja, het blijft een beetje groot, hè?
Ja, precies.
Ja, hebben we zo... Nee, hij blijft opvallen, jongen. Ah, zo. Nou is hij kapot. Nee. Sowieso maak ik al een stuk. Ja, dit is beter. Ja,
okay, top. Ja. Wat vond hij eigenlijk van het boek destijds? Want dit is...
Confronterend.
Ja. Ja, want dat ging, nou ja, los. De naam zegt het al.
Ja, voor mij was... mijn pa, omdat hij ook mijn coach en mijn trainer was, zaten we zo dicht op elkaar. Kijk, als iemand anders topsport doet, die heeft een training en dan gaat het niet zo goed. En dan heeft hij problemen met zijn trainer of met zijn coach en dan rijdt hij daarna naar huis. En dan zitten pa en ma daar en is van, nou, hoe was het? Nou,
kut trainen.
Ja, het ging kut. Ja. En dan is het klaar, weet je wel. Ja, maar ja, ja. Ik woonde natuurlijk nog wel thuis als jonge gassie. Ik denk dat ik pas op mijn 24ste uit huis ben gegaan, 25 zo ongeveer. Omdat we ook wel heel veel weg waren in het buitenland. Ja. Heel veel op trainingskampen. Ja. Dus we waren heel veel met elkaar bezig. En voor mij was het allerlaatste stapje tot succes. Wat mijn pa heel goed kon, is iemand inderdaad van daarheen brengen.
Want dat heeft hij met velen gedaan.
Ja, en aan je vragen van oké, wat wil je? En natuurlijk uitspreken wat je wil, maar dan ook daadwerkelijk alles ervoor doen. Dat zijn natuurlijk 2 verschillende dingen. Dus het is wel heel mooi om te zeggen van ja, ik wil iets. Maar dan ga je natuurlijk gedurende de weg, kom je jezelf natuurlijk nog wel een paar keer tegen. Het gaat de ene keer gaat het wat beter dan de andere keer. En dan is het wel fijn als er iemand naast je staat die je af en toe een aai over de bol geeft, maar ook die schop onder de kont.
Precies, ja.
En mijn pa die deed dat. Maar ik merkte wel als het echt om het echtje ging, dus in finales, die laatste paar procent, wat het verschil maakt tussen zilver of goud, dan was ik toch een beetje te afhankelijk.
Maar is dat iets wat sporters misschien niet sowieso hebben met hun coaches? Of was dat echt omdat je pa was?
Nou, het is heel lastig om natuurlijk richting je eigen pa.
Ja, jij weet ook niet anders.
Nee, nou ja, kijk, weet je wel, jij hebt, je hebt natuurlijk, dat is heel treurig natuurlijk voor jou wat er in jouw familie is gebeurd. Maar jij zal ook met je vader op de een of andere manier wil je vader altijd trots maken.
Zeker, nog steeds.
En ik wil mijn vader ook nog steeds trots maken. Maar ja, ik had ook wel mijn eigen dromen en doelen en...
Maar je hebt hem toch niet een nare trots gemaakt? Toen jullie 2005 elkaar omhelsten, dat was toch wauw.
Mega trots, daarom weet je. We zijn de allerbeste vrienden. Alleen om dat voor elkaar te kunnen krijgen, om daar in mijn eentje echt kampioen te kunnen worden, moest ik een klein beetje afscheid van hem nemen. Omdat we konden het niet allemaal samen doen. Want een coach staat wel aan de kant, maar hij ging niet met mij de mat op. En als jij ten alle tijden, stel dat je een eigen bedrijfje wil beginnen en je hebt een vader die ook ondernemer is en elke keer als het misgaat of je dreigt failliet te gaan of je maakt hem en je hebt continu heb je een soort van vangnet dat je altijd weet van als het dan even misgaat, is hij er altijd wel om even op te vangen.
Dat is die paar procent waar je het over hebt.
Als je op het moment dat jij gewoon op de judomat in je eentje staat en dat zit een soort van helemaal in je verweven, dan zorgt dat er misschien ook wel voor dat op het moment dat het er echt om gaat, dat je misschien toch net misschien niet de juiste beslissing neemt. Omdat je continu het gevoel hebt dat je er, er zit wel een vangnet. Maar dat zit er dus niet.
Nee. Wat vond hij er eigenlijk van dat jij... Want dat boek is eigenlijk voor je blessure en voordat je stopt geschreven destijds. Dus dat is eigenlijk jammer, vind ik, dat het nooit echt opgetekend is. Maar wat vond hij er eigenlijk van dat jij ermee stopt in 2009?
Een hele verstandige beslissing.
Ja, oké. Okay.
Ja, daar hebben we lang over gesproken.
Ah, oké, okay, dat hebben jullie wel echt in overleg gedaan.
Ja, ik was in 2008, was de Olympische Spelen in Beijing. En daar ben ik geblesseerd geraakt. En toen ging ik wel weer optrainen richting wedstrijden. Maar ik was toen 33. Ik had bijna alles gewonnen wat er te wonnen of wat er te winnen viel. Ja. En er kwamen steeds meer andere leuke dingen op mijn pad. Muziek ging goed, televisie kwam. Dus het was voor mij wel een logische stap van... Hey, als ik nou nog eens wat, ja, gewoon wat anders wil in mijn leven... dan is dit wel het moment. Het allerbelangrijkste, bijvoorbeeld de Olympische Spelen... dat duurt dan nog weer 4 jaar. Ja. Dan was ik weer 4 jaar ouder.
En je had het al 3 keer gedaan.
Ja, en dat zijn niet de jaren dat je nog echt beter wordt. Hè?
Nee.
Dus nee, dat was gewoon denk ik wel een goede keuze. En achteraf maak je vaak dingen veel romantischer. Dan vergeet je altijd alle shit, zooi. Ik had nog 2 jaar dit of ik had nog 2 jaar door moeten gaan. Maar als ik er gewoon heel... puur naar kijk, denk ik, dat was gewoon het juiste moment.
Precies goed, ja.
En gewoon wat anders gaan doen in mijn leven.
Nou, en niet onverdienstelijk. Dat vind ik wel het krachtige van wie jij bent. Er zijn veel mensen die of daarna in een zwart gat vallen... of die een beetje gewoon in de sport blijven, wat op zich prima is.
Ja.
Maar ja, goed, het is nu 11 jaar geleden. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die jou niet eens meer kennen als gast van de judo.
Nee, of van tv die ik doe.
Precies.
En daar ben ik heel trots op dat me dat gelukt is.
Ja.
Niet dat ik niet trots ben op mijn sportresultaten.
Nee. Denk je er nog vaak aan wel? Want het is, wat ik zeg, het is 11 jaar geleden. Zijn er nog, ik weet niet hoe het werkt in de sport, flitsen van wedstrijden die onder de douche voorbij schieten?
Dat wel.
Ja?
Soms heel irritant.
Ja?
Ja, soms meestal, want het zijn namelijk niet je
mooiste.
Maar vaak niet de wedstrijd die je gewonnen hebt. Nee, okay. Dat je denkt van over een WK in 2003. Ah man, toen had ik dit moeten doen.
Echt dat nog even? Had ik maar? Ja? Ja. Oh, wow.
Nou, dat kan je wel dan wel vrij snel loslaten hoor. Maar ja, dat flitst dan natuurlijk wel door je hoofd. Wat ook wel eens vaak is dat dingen, dat ik dat bijna voelt alsof het iemand anders was.
Oké. Okay.
Dus
film.
Ja, dat ik daarover nadenk, over al die judo-dingen en zo. En hoe ik dat jarenlang gedaan heb. En dat het helemaal eigenlijk niet meer is, omdat ik zo'n ander leven nu heb.
Ja.
Dat het helemaal iets anders, anders voelt. Maar mijn oudste zoon die judoot. We hebben natuurlijk nog de sportschool, daar wordt gejudo'd. Dus ik word dan wel veel geconfronteerd met judo, wat ik niet erg vind.
Nee.
Maar ik was wel op het moment dat ik stopte. Ik wilde heel graag wel voor televisie werken. Maar wat ik vooral belangrijk vond, was dat ik voor tv ging werken, maar niet in de sport.
Nee, precies.
Ik wilde gewoon dat hokje uit.
Ja.
En
dat is in Nederland fucking moeilijk, want zoals
dat
je weet, wij denken graag in hokjes.
Ja, maar dat maakt het voor een hele hoop mensen ook makkelijk. Hè?
Ja.
Ik kan me nog heel goed voor herinneren dat een van de eerste keren dat ik werd uitgenodigd voor eigenlijk een entertainmentprogramma. Want mensen kwamen er wel snel achter dat ik wel makkelijk voor een camera kon ik wel praten. Dus dan krijg je toch, we gaan hem een keer voor een spelletjesprogramma uitnodigen. Of Paul de Leeuw, die belde mij op. Zegt, Dennis van de Geest met Paul de Leeuw. Ja, ik wil je heel erg graag in mijn, zo'n soort late leeuwshow op zaterdagavond. Zou ik hartstikke leuk vinden als je een keer te gast bent. Ik zeg, nou, dat lijkt me ook hartstikke leuk. Kom je dan wel in je judopak? Waarom moet ik in mijn judopak komen? Ja, want anders herkennen mensen je niet. Zie je, maar dat is nou juist wat ik wil. Ja. Ik wil juist dat mensen me leren kennen zonder judopak.
Wow,
en vroeg ik ook nog, ik zeg, als jij nou Pieter van de Hogeband uitnodigt...
in zijn speedo.
Moet hij dan in zijn speedo komen? Nou, dat vond Paul wel een goed idee trouwens.
Ja, dat dacht ik.
Ja. Maar ja, het kost gewoon heel veel moeite in Nederland om van het hokje... Als je bijvoorbeeld in Amerika kijkt hoe makkelijk je daar een rapper hebt die ook geacteerd.
Ja. Ja.
En van alles en nog wat dwars door elkaar heen doet. En dan zien ze dat echt als entiteit. Dat in Nederland is toch veel... Ja, willen mensen heel graag... Oké, jij bent specialist daarin. Blijf dan ook alsjeblieft in dat hoekje hangen.
Ja.
Ik ben blij dat ik daaruit ben
gegaan. Nou ja, dat is echt... En ik zat gewoon even te denken, wat is nou de overeenkomst? En ik heb je wel eens horen uitleggen hoe die tussen judo en DJ er wel zijn. Hè? Op een podium staan, applaus ontvangen.
Ja.
Maar ook gewoon zeker nu in je rol als presentator. Ik dacht wel... Als het gaat, hè, je hoort hier vaak en in het leven vaak van je moet heel erg in het moment zijn, in het nu zijn.
Ja.
Dat is wel echt een goeie van jou. Want dat is of je nou op de mat staat, of je achter een boot staat, of ook hè, de presentatiewerkzaamheden die jij doet. Dat is niet even voor een camera een tekstje oplepelen. Nee, dat is met mensen communiceren, kan niet over. Dat is gewoon ja, zijn.
Ja, dat vind ik ook het mooiste wat er is.
Ja.
In het moment.
Ja.
En
heb je daar... we kennen allemaal een soort Karate Kid-achtige films. Ik moest er vanochtend nog aan denken toen ik jouw yoga zag doen met... Nee, maar ik serieus. Ik dacht, misschien heeft hij dat vroeger wel moeten doen. Maar ja. Heel erg zo die focus shit en zo.
Nou ja, kijk, judo is wel een Japanse sport. Dus daar zit wel... daar zitten echt wel elementen. Ik ga niet zeggen dat een judo dat yoga is. Maar als je een judo-wedstrijd maakt... of je gaat randori maken, zoals dat heet. Een oefengewicht. Mm. Ben je in principe alleen maar bezig met de tegenstander. Die heb je vast. Je bent hem aan het foppen. Je bent zelf aan het voelen vanuit je onderbuik. Van wat doet hij? Het is een soort van schaken.
Ja, ja, ja.
Maar dan met elkaar stoeien.
Ja.
En je bent, dus je hebt helemaal geen tijd om over gisteren na te denken. Of soms komen dat soort dingen wel voorbij je. Dat is heel vaag. Ik zie dat altijd als een soort van rivier in je hoofd. Weet je, en dan komt er een gedachte binnen en het kolkt een keertje rond. En dat stroomt er weer uit. Want de meest gekke dingen sta je gewoon te judoën. En opeens denk je aan, weet ik veel, een boodschappenlijstje. Of
ja, maar dat moet weg, want voor je het weet...
Ja, maar dat gaat vanzelf weg.
Ja, ja, okay.
Als je in het moment bent, want juist op het moment dat je erbij blijft hangen, ben je juist uit dat moment.
Nee, precies. Let it go.
Je hebt natuurlijk dat mooie, prachtige woord flow.
Ja.
Wat ik altijd wel heel een mooi fenomeen heb gevonden. Omdat het is namelijk niet iets wat je... Er is geen formule voor of zo, weet je wel. Maar als je het een keer hebt ervaren, weet je meteen...
Wat het is.
Ja. Dat was het.
Ja, ja, ja.
En je kan wel voor jezelf, denk ik, in je leven kan je wel de kans op flow zo groot mogelijk maken. Door wel de omstandigheden zo te maken, door met jezelf aan de gang te gaan, dat flow moment, dat je dat, dat de kans dat komt, dat zo groot mogelijk is.
Maar kan je dat nog ietsjes duidelijker maken? Want ik denk dat veel mensen zitten te luisteren en denken, ja, dat is wat ik wil, flow.
Nou ja, als ik het vanuit mijn sport en als ik ook hoe ik het nu doe als ik presenteer, ja, bijvoorbeeld, is het gaat toch vaak om onderbuik, hè?
Precies.
Dus hier.
Ja.
En om vanuit mijn judo, wat mij enorm geholpen heeft, is het durven uitspreken van als je angst hebt.
Precies.
Eerlijk durven zijn over dat je ergens bang voor bent.
Niet wegstoppen.
Niet wegstoppen, want op het moment dat je het wegstopt, het boemerangt 100 keer groter terug.
Ja.
En de eerste keer dat je, als je bijvoorbeeld angst hebt, of je bent ergens bang voor, we zijn zo goed in dat klein maken, van oh ja, daar heb je nu niet zoveel aan, dus dan hou je dat klein. Maar je moet voor de gein, als je eens een keer in een situatie bent, dat je dat weer eens een beetje voelt. Je voelt een beetje dat onheimische gevoel in je onderbuik, of misschien zelfs wat hoger. Probeer het eens een keer naar je onderbuik te brengen, zo net een beetje onder je navel. En laat het eens groot worden. En dan schrik je je te barsten.
Maar even, hoe breng je het naar je onderbuik? Ademen?
Nou ja, als je bijvoorbeeld, ik zou maar wat zeggen, als je in een achtbaan gaat zitten of zo. En je zit vaak dan bijvoorbeeld met je emoties, als je het spannend vindt, zit je heel hoog.
In je borst. Hè,
bij je borst.
Ja.
Daar kan je dat gevoel, dat kan je... Eigenlijk zou je dan je hand even op je buik moeten leggen en je andere hand een beetje in je zij. Daar ergens zit zeg maar een soort van je core, zeg maar, allemaal zo van binnen. En als je daarheen zakt, dan zit je hier. En dat is gewoon lekker.
Ja.
En als je dat nu, omdat ik ben hier nu helemaal verder senang, dus nu vind ik het gewoon heel lekker om daar nu te zitten.
Ja.
Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld angst heb of zo,
dan
je gaat daarheen.
Is dat heel ongemakkelijk. Ja.
Omdat het wordt veel groter. Omdat je zo gewend bent aan dat klein houden.
Ja, maar dan
maar juist, weet je wat het mooie is? Als je dat zo groot laat worden. De eerste keer dat ik dat deed bij wedstrijden, stond ik te kotsen in de toilet.
Okay.
Want ik had mezelf zo aangeleerd om dat, weet je, daar heb ik niks aan, dit moet ik klein houden. Toen ik dat zo groot liet worden, toen leek het wel een soort boaf, ontplofte. En dan kreeg ik een bak energie. Dat was heerlijk. Gewoon opgekropte, alsof die steen, alsof dat gewoon bam, ontplofte. En dat is een onwijs lekker gevoel. Maar dat, je moet ervoor zorgen dat, dat je mensen in je omgeving hebt waarbij je dat durft te delen.
Ja.
Dus dat je echt tegen ze durft te zeggen van oké, ik zit hiermee, ik heb spanning of zo. Niet keeping up appearances, gewoon eerlijk durven zijn erover. Want op het moment dat je deelt ben je het vaak over 90% kwijt, ja. Dat gevoel.
Ja, ja, ja.
En als het moment daar is, pak gewoon heel even en laat het maar lekker groot worden, joh. En zeg het, spreek het ook uit. Zeg, ik had ook met mijn coach of met mijn trainers, mijn paas of oh, ik ben zenuwachtig, jong. Echt, hij zegt, nou ja, ga er even lekker in zitten.
Ja, toch? Precies.
En, dat, en het is eng, maar het levert onwijs veel op.
Uiteindelijk is het een kracht.
Ja, als ik nu kijk naar mijn... Ik denk dat, dat de manier waarop ik televisie maak... omdat ik juist op een totaal andere manier eigenlijk die wereld in ben gekomen. Ik ben niet tv gaan doen omdat ik bekend wilde worden. Ik ben bekend geworden omdat ik goed kon judo.
Ja.
En als ik nu inderdaad voor tv dingen moet doen... Het is veel makkelijker om tegen een regisseur of tegen een eindredacteur te kunnen zeggen... Hey, als het niet goed is, zeg het me gewoon. Ik heb zoveel verloren in mijn leven. Ik heb echt in mijn eentje op een judomat gestaan. Ik kan echt wel wat hebben. En tuurlijk, ik heb ook een ego. Zodra je natuurlijk voor een camera gaat staan, dan heb je dat gaat niet zonder ego. Nee. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je dat uit durft te spreken. Want daardoor durf ze je ook gewoon te corrigeren. En je niet met fluwelen handschoentjes aan te pakken. En op het moment dat het er echt even om gaat. Dus je zit in een mooi gesprek en je weet van... Hey, ik zit iemand te interviewen en ik voel gewoon... Ik heb nu echt iets heel moois. Ik mag het nu niet verneuken. Ja, kijk, dan komt het. Snap je? Dan is het een wedstrijd. Ja, ik wil winnen.
Precies.
Ja.
Lekker.
Ja.
Dit is top. Dit is goud, man. Maar hoe is die wijsheid tot jou gekomen? Is dat je vader? Is dat een of andere, is dat ervaring? Want dit is een onwijs handige tool,
ja,
voor mensen en niet alleen voor sporters.
Ik ben daar zelf, als ik daar veel mee bezig. Je moet ook voor je zien. Hè. Ik was tot mijn 15e niet een heel erg groot talent. Dat kwam eigenlijk daarna pas een beetje. Ik had natuurlijk een pa die behoorlijk aanwezig was. En daar vond ook iedereen wat van. Dus ik had een behoorlijk wat ballast ook wel aan het begin.
Ja.
Wat me denk ik uiteindelijk ook wel geholpen heeft.
Omdat beetje druk.
Zo graag dat extra motiverend heeft gewerkt. Maar... Ik ben mijn sportpsycholoog geweest. En dan ging het vooral over in wedstrijden wat voor beslissingen je neemt als je onder druk staat. Weet je wel, je kan vluchten, je kan vechten of je kan freezen.
Ja, ja, ja.
Dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar het is zo waar.
Ja.
En ik had vaak met mijn pa bijvoorbeeld... mijn pa is namelijk, als je dit leest, mijn pa die komt echt uit, weet je wel... Nou ja, je kent de Kleine Houtstraat. Nou, ja. Moet je dan ongeveer even 70 jaar geleden. Ja, dat was gewoon, weet je wat je wel zei? Bab,
ja,
bab,
ja, ja.
Die man heeft heel hard moeten vechten en knokken om iets voor elkaar te krijgen. Maar dus dat is ook helemaal zijn DNA. Ja. Op het moment dat mijn vader onder druk staat, gaat hij vechten.
Ja.
En ik heb heel vaak met hem een discussie gehad over... kijk, je hebt mensen die met een M60 de Hamburger Hill oprennen... En dat. En je hebt ook die sniper in de hoek die gewoon zit.
Eentje, bam.
Ja. Alle twee doen ze exact hetzelfde, zeg maar. Alleen in een totaal andere manier hoe ze dat doen. En ik denk dat je voor jezelf gewoon... dat het je enorm kan helpen als je weet in zo'n situatie ja, hoe je reageert.
Mm-hmm.
En je komt niet zo heel makkelijk in dat soort... In dat soort situaties, hè. Tenminste, dat is bijvoorbeeld iets wat ik best wel mis van de topsport. Dat was zo puur. Het was zo in je eentje op een judomat staan tegen iemand die probeert jou kapot te maken. Ja. En ermee te knokken terwijl het publiek zit te kijken. Dichterbij leven kom je niet.
Nee.
En dan, dat kan je eigenlijk bijna alleen maar vergelijken. Als je bijvoorbeeld een soldaat bent en het echt om leven en dood gaat. Dat is natuurlijk, dat lijkt me een vreselijke ervaring. Ja. Maar dat is volgens mij, weet je dan pas. Kijk, want we kunnen natuurlijk allemaal prachtig mooi erover praten. En we kunnen hier ook, weet je wel, kan je best wel... Maar daar moet je heel hard wel voor werken. Om dan en eerlijk naar jezelf zijn. En niet in je achterzak nog een klein escape te houden. Maar gewoon echt helemaal eerlijk open durven zijn. Wat onwijs moeilijk is. Ja, ik denk, weet je wel, als je natuurlijk echt op leven en dood zou, dan weet je pas echt hoe je reageert. En dat ga je niet heel makkelijk vinden... Maar als je het een beetje van jezelf weet, hoe je in dat soort situaties reageert, dan kan je daar ook dan kan je je voordeel uit halen. Ja. Want dan hoef je dus niet meer jezelf een slappeling te vinden als je misschien in een moeilijke situatie. Hey, dat iedereen zegt, hey, maar je moet knokken, maar je moet dit en dat. Maar misschien past dat wel helemaal niet bij jouw persoonlijkheid. Ja.
Mooi man, ik heb het wel vaker gehoord van angst is juist een pijl, ga er naartoe. Maar zoals jij het net uitlegt en juist van een stoere guy zoals jij.
Ik had een Turkse judoka, daar was ik echt bang voor. Die man woog 155 kilo. Als die op me af kwam lopen, dan draaide ik me om. Dan ging net alsof doen alsof ik mijn tas kwijt was. Dan denk ik, hoop ik dat hij me niet ziet. Dan kwam hij naar me toe en tikte hij op mijn rug. Zei hij, van der Gust, next. Meer Engels kon hij niet. Nou, en dan trapte hij me helemaal in de puinpoeier. En dan daarna, ik ben wel eens weggelopen. En ging naar de sport. Even naar buiten toe. Ja. Ik ging even zitten. Zat mijn pa en een andere coach erbij. En ik zeg, ik moest gewoon janken. Ik moest janken om eigenlijk twee redenen. Mijn eerste reden was, het deed echt pijn.
Ja.
Minor detail. Had me echt wel een beetje in elkaar gepropt. Maar het allerbelangrijkste was dat hij stond mij in de weg naar mijn droom. Ja. Ik wilde wereldkampioen worden. Ja. En ik had gewoon het gevoel, ik kan niet winnen van deze man. Ik ben bang voor deze vent. Ik zou niet weten hoe ik in een wedstrijd van hem moet kunnen gaan winnen. En juist omdat ik uitsprak, weet je wel, ik zit hier dan met mijn 120 kilo grote gast van, hey, ik schijt gewoon in mijn broek voor die gozer. Dat zorgde ervoor dat mensen om mij heen, de eerstvolgende keer dat ik tegen hem moest judoën, kreeg ik veel meer positieve energie van iedereen. Want iedereen wist hoe lastig het
was. Je had het uitgesproken.
Als ik het niet had uitgesproken, hadden ze het niet geweten. En juist omdat ik dat durfde te delen, was ik dat voor zo'n grote, was ik dat kwijt, jongen. Dat was zo lekker.
Ja, en je won.
Ik heb nooit meer verloren van die jongen.
Lekker.
Dat is lekker.
Ja.
En jaren later ben ik zijn coach nog een keer tegengekomen. En die vertelde, weet je, dat die Turkse judoka, die heet Tataroglu. Hij zegt, weet je dat Tataroglu altijd heel bang voor jou was?
Wauw.
Ja, ik zeg, dat meen je.
Is toch
zeg,
mooi.
Nou jongen, ik heb godsam mezelf opgesloten in toiletten als ik hem binnen zag komen. Ja,
ja. Fantastisch. Ja, dus
je weet het ook vaak niet. En alleen hij toonde dat heel anders. Ja. En juist in die wedstrijden heeft het mij enorm geholpen dat als hij mij bijvoorbeeld vast had op een bepaalde manier, dan wist ik, oké, nu gaat hij me gooien. En in plaats van dat ik keihard ging vechten, ging ik vluchten. Dus dan liet ik me op de grond vallen of weet ik wat. Eigenlijk een situatie, weet je, als je het hebt over, je doet toch een vechtsport en dan moet je toch knokken en zo. De beste oplossing op dat moment was niet vechten, maar vluchten. En dan wordt de wedstrijd gestopt. Nou, krijg je misschien een keer een straf voor een slechte aanval. Maar de wedstrijd gaat nog door.
Ja.
Terwijl als ik vol gas tegen hem aan was gaan knokken, had ik hem waarschijnlijk verloren. Het is soms, je moet gewoon een bepaalde...
Controle is dat gewoon puur. Want dat fight, flight, freeze, dat is normaal gesproken is dat iets wat je overkomt. En als je er een beetje bewust van bent, dan kan je het met terugwerkende kracht zien. Maar jij hebt dat dus eigenlijk geleerd om in te zetten als een soort tool.
Ja. En dat, maar dat, ja, dat helpt mij nu nog steeds.
Ja.
Ook omdat ik een beetje onder druk heb gestaan in wedstrijden. Als ik nu inderdaad televisiedingen moet doen. Ja, soms mis ik dat wel eens, maar ik...
Ze moeten jou live gaan zetten, want dan heb je dat weer een beetje. Live televisie, bam.
Zeker. Nou, dat zou ik eigenlijk stiekem, zou ik dat ook wel heel erg leuk vinden om te doen. Juist omdat die spanning daar nog in zit. Maar daar heb ik ook van mezelf gezegd van... misschien kan ik ook gewoon wel eerlijk zijn van... Hé, dat heb ik gehad. Want kijk...
Maar is het ook een verslaving aan...
Ja, ik volg jou natuurlijk ook al jaren, Giel. Wij hebben natuurlijk ook wel eens rare dingen gedaan met elkaar.
Ja. Nou, dit is wel even een ding. Oké. Kijk. Even helemaal way back. Dennis is 2 jaar ouder dan ik. Hij was altijd al... we hebben op dezelfde middelbare school gezeten. Ja, ik ga dat verhaal toch wel even vertellen.
Ja, het mag. Okay. Het blijft een goed verhaal.
Ja. En hij, het was de jaren 90. Dennis was echt de grote guy van de school. En hij had van die stekeltjes haren. Dus wij noemden hem Vanilla Ice. Want dat was op dat moment de rapper.
Ja.
Vond hij niet cool hoor. Dus dat was ook weer 1 keer. Ik weet dat hij 1 keer echt gewoon, toen ik dat zei of zo, hij mij echt gewoon letterlijk vanaf de grond zo optilde en mijn beentje zo in de lucht bungelde. Ik dacht, oké, Ik heb nog één keer daarna, als hij dan voorbij komt, deed alleen...
Ja, zo was je wel. Ja, en dan zei ik Under Pressure.
Ja, precies, die original, ja. Maar goed, toen heb ik jaren later heb ik een programma gedaan. Nou ja, dat was een freaky, vage show, wel te gek. Waarbij ik allemaal dingen onderging. En toen wilde ik even weten wat het is, hoe het is om oud te gaan. Nou, want ik, nou ja, daar is een trucje voor. We gaan het echt niet reproduceren.
Alsjeblieft niet. Want, het staat nog op YouTube.
Ja, dat weet ik.
Oei, oei.
Want dat deed, ja, iets in mijn nek, wat jij dan even...
Jij wilde heel graag een keer bewusteloos getrokken worden met een verwerging.
Ja.
Jij deed toen een show waarbij je heb je volgens mij ook levend laten begraven en zo. Ja. Want jij had het net even over, je moet live tv gaan maken. Want die kick die heb je nodig. Maar ik heb ligt nu ook wel eens over, ik moet live tv. En denk ik, nee, misschien moet ik wel helemaal niet die chase naar die kick.
Nee.
Daar moet ik misschien eens een beetje mee stoppen.
Ja,
die chase naar die kick. Ken jij wel. Ja. Daar ben je al vrij veel mee bezig geweest.
Nee, dat klopt.
En in die show ging je dus inderdaad allemaal van dat soort dingen doen. En ik werd dus inderdaad gebeld. Door, volgens mij jijzelf of iemand van de show. Giel zou het heel erg fijn vinden als jij een keer bij hem in de show kan komen. En dat je hem dan een verwerging geeft en hem bewusteloos trekt. En ik dacht alleen maar aan... Ten, 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 ten. Lekker dit.
Ja.
Ik zeg, nou, ik zal eens kijken of ik kan.
Nou.
Maar ja, goed, ik heb je toen inderdaad bewusteloos getrokken. Ik kwam na een seconde of 10, 15 weer bij. En dat was best wel heftig.
Het was fucking heftig. Niet in de laatste plaats, omdat jij... Het was gewoon best wel cool, want er was ook publiek bij en zo. Alleen jij laat mij gewoon, als je dat terugziet... Want het staat inderdaad nog op YouTube. Je laat mij net iets te hard stuiteren op de grond. En ik was gewoon oud, weet je wel.
Ja, jij was oud.
Het was voor
mij... Maar het was ook zo, kijk... Je moet je voorstellen, kijk, in zijn verhaal... Hij wilde dat graag ervaren. In mijn verhaal, ik dacht alleen maar... Oké, ik moet hem natuurlijk niet voor zijn leven beschadigen. Nee. Maar ik ga hem ook niet voor lul laten zetten. Dus
moet
ik wel ga
lukken.
Hem wel echt serieus... Ja. Dus ik had jou vast en ik knijp. En jij was binnen 2 seconden al weg. En ik kon niet geloven dat het zo snel was. Dus ik hij neemt in de maling... Dus heb ik dat iets te lang vastgehouden.
Ja.
Bij deze nog steeds mijn excuus.
Nee hoor, het maakt niet uit. Ja. Het was daarna voor het eerst van mijn leven dat ik een sportschool inkwam. Want ik heb een half jaar bij de fysiotherapeut gelopen. omdat ik gewoon een of andere nekhernie had. Maar goed, het was een mooie ervaring.
Ik vind het toch weer mooi dat je me dat toch nog steeds wil
uitnodigen. Met liefde. Ja. Met liefde. En nou ja, ergens delen we dus die kick, maar misschien moeten we er vanaf. Alle twee een beetje.
Dat lijkt mij voor jou. Je gaat nu weer radio maken. Je geeft net eerlijk toe dat je een periode in je leven dat een beetje kwijt bent geweest.
Ja, klopt.
Wat niet zo gek is, zoals je ziet wat jij allemaal gedaan hebt. En ook, je hebt voor een hele hoop de shock jock, zeg maar. Ja. Nou, dat heb jij al een beetje geïntroduceerd in Nederland en natuurlijk van alles en nog wat. Voor jou is het natuurlijk ook heel moeilijk, denk ik, om gewoon weer radio te maken. Radio is een beetje... Omdat mensen denk ik nog steeds wel van jou verwachten...
Ja.
Dat soort dingen moet gebeuren. Dus
nou ja, luisteraars niet.
Die hokjes.
Ja.
De hokjes.
Nee, dat is man, vertel mij wat.
Ja.
Ik durfde met deze podcast, ik heb de eerste 10 gesprekken opgenomen. Ik durfde het niet te publiceren. Omdat ik gewoon echt dacht, ja, wat gaan mensen hiervan vinden? Want dit past totaal niet bij het beeld dat ze hebben van mij. Maar ja, ik vond het zelf gewoon heel interessant. En die mensen gingen op een gegeven moment wel vragen. Zeg, was een leuk gesprek. Komt het nog online? Nu is de feedback echt top. En durf ik het inmiddels. Ja. Maar dat is zeker waar, ja.
Ja, mooi.
Ja.
Dus laat die kick maar een beetje zitten, man. Die verdieping is juist hartstikke mooi.
Ja, nee, dat denk ik ook. Heb jij, waar we het net over hadden... en dan kom je dus al wel een beetje over ademhaling en dingen. Heb je daar dus echt les in gehad? Doe je daar dingen mee? Of is dat echt in de judo? Nee.
Okay. Kijk, ik heb een sportschool in Haarlem. Ken hem nu, waarbij we ook wel yoga geven. Mm-hmm. En ik ben er wel in geïnteresseerd.
Ja, oké. Okay.
Ik heb nu bijvoorbeeld last van mijn heup. Ik heb een beetje milde artroseklachten en veel last van. Dus ben ik dat wel aan het optrainen. Maar waarbij ik merk dat yoga en dat soort dingen... dat me ook weer kan helpen. Gewoon puur, weet je wel, wat meer ruimte in mijn heup en zo. Ik sta wel voor dit soort dingen wel open.
Maar heb jij bijvoorbeeld...
Ik lees er wel over, maar ik heb er niet echt training in gehad.
Nee. Nee, which reminds me, we moeten nog naar het derde boek. Maar ik vraag me eerst even af, en misschien had je dat meer in sporttijd. Had je toen een heel erg ochtendroutine, een soort ochtendritueel van, ja, los van sporten waarschijnlijk?
Ja, ik kijk, mijn oudste zoon die judoot nu en ik heb hem, als ze aan mij vraagt van, zou je hem aanraden om topsport te doen, want het is ook best wel een heftig leven. Zeg ik volmondig ja.
Dat is Bjorn, hè? Die aan
Ja, mijn andere zoon die voetbalt en die kan ook op die voetbalt ook op leuk. Omdat, weet je wel, het is gewoon leuk om een periode in je leven ergens vol voor te gaan. En ik denk, weet je, we hadden het net even een beetje over die escape in je achterzak. Als je iets heel graag wil in je leven en je gaat er alles aan doen en het lukt niet, dat is best wel confronterend.
Tuurlijk.
En daarom houden we ook altijd voor onszelf, houden we nog vaak in je achterzak dat escapeje, weet je wel. Of dat nu is, ja, ik ben een bedrijf begonnen, maar corona of, weet je wel, de crisis. Of, weet je wel, kijk, dit zijn grote dingen die zijn niet te overzien. Maar iedereen kent dat toch wel, weet je wel. Je gaat er helemaal voor. Maar als het dan niet lukt, dan kan je het altijd nog wel uitleggen waarom het niet helemaal gelukt. Pas als je echt 100% ergens voor gaat. En je dus ook zo kwetsbaar opstelt van, oké, ik heb er nu alles aan gedaan. En als het dus niet lukt, dan was ik dus niet goed genoeg. Wat best wel confronterend is. Dan lig je denk ik uiteindelijk 20 jaar later wel een stuk relaxter in je bed. Omdat je het gedaan hebt en het is misschien niet gelukt. Dan dat je tegen jezelf moet zeggen, weet je nog, 20 jaar geleden had ik maar dit of had ik maar dat.
In plaats van dat laf excuus.
Ja, weet je, ik kom wel eens iemand tegen in Haarlem. Ga ik wel eens een drankje doen en komt iemand naar me toe. Ah ja, jij hebt echt. Ik had ook een hele goeie kunnen worden. want ik ken je die en die. En dan komt er een beetje name dropping. Ja. En dan komen de smoesen.
Ja.
En eigenlijk het enige wat hij zegt is: hey, als de tijd nu 20 jaar terug kon, had ik het wel gedaan. Geen idee of het gelukt was.
Maar je was er gegaan. Ja, nee, ja, precies.
En nu baal ik er eigenlijk van die stap. Dan maar gewoon doen en keihard op je bek gaan.
Dus dat is wel een tip voor iedereen. Dat is wel een tip voor iedereen. Achterzakken leeg, met excuses, gewoon vol gas gaan.
Ja, waarom niet?
Nee.
Ja, weet je.
Ik weet dat jij ooit een tegeltje had. Ik weet niet of je het nog hebt. There's no substitute for hard work.
Ja, zeker. Joe Wider.
Ja.
Ja. Maar dat is ook waar. Elke dag, kijk, er is geen conditie Sinterklaas, weet je wel. Jij hebt nu best wel heel hard moeten trainen om een beetje iets van een body te krijgen. En dan weet je hoeveel tijd en energie je erin moet steken. Ja. En we zijn hier natuurlijk onwijs bezig met voeding en alles. En er is er al enorm veel in veranderd. En dat vind ik echt gek om te zien dat mensen steeds bewuster met eten bezig zijn. Met je fysiek trainen en alles. Maar als je gewoon, het is heel simpel, als je gewoon een beetje dikke spierballen wil, dan moet je gewoon heel hard daarvoor trainen. Als je wil afvallen, dan moet je gewoon je leven, moet je gewoon rigoureus op de schop gooien. Het gaat een beetje, het is niet uit een potje, het is de maagballonnen, de weet ik veel wat er allemaal tegenwoordig bij verzonnen wordt. En natuurlijk voor sommige mensen zal dat het enige zijn. Maar voor de meeste mensen is het gewoon stomweg, ja, als je iets heel erg graag wil, dan zal je daar echt heel hard voor moeten werken. En als je dat er niet helemaal voor over hebt, dan moet je gewoon misschien dan maar niet zo hard voor jezelf zijn. En deal with it. Ja. Ik wil ook wel nog een sixpack op mijn 45ste. It's not gonna happen. Want ik hou ook van een biertje. Ja. En ik sport een paar keer in de week. En ik train heel hard. En ik kan nog steeds 10 keer 100 kilo bankdrukken. Ik denk meer dan 99% van de Nederlanders. Alleen, ik ben niet helemaal ripped.
Nee,
en dan zit ik soms in de spiegel te kijken. Denk, mag wel 5 kilo af.
Maar je weet ook, je gaat
ik weet wat ik daarvoor moet gaan doen. Ja, ja, ja. En dan maak je voor jezelf een afweging. En dan denk ik, ja, weet je wel, het mooie, heb je go muscles of show muscles. Zorg er dan in ieder geval voor, weet je wel, dat je gewoon misschien niet die hele ripped buik hebt. Maar dat je wel gewoon als je met je kinderen even, als die een potje willen voetballen, dat je er nog even achteraan kan rennen. Toch? Dat is iets meer waard.
Ja. Strak man, wat is je derde boek eigenlijk?
Ja, dat is een boek. Uh, ik, ik kan me ongelooflijk storen aan het feit dat wij in Nederland de beste sportboeken, autobiografieën, en dat zijn biografieën, dat dat allemaal een beetje van mislukte sporters vaak.
Grijpachtig.
Waarom? Ja, ik vind René Grijp een hartstikke leuk. Maar waarom wordt dat zo goed gelezen? Waarom vinden we het boek van Wesley Snijder alleen maar leuk als hij daar al gaat aangeven?
Seks, drugs en rock'n'roll, ja.
Met Jolant. Tuurlijk, want dat maakt ze dan misschien wat menselijker of zo, weet je wel. Wim Kieft, ook zo'n voorbeeld.
Ja.
Natuurlijk, weet je wel, Wim Kieft heeft... Kijk, René van der Gijp, die heb ik dan ook wel eens gesproken met Ruud Gullit. En zat hij, ja Ruudje, jij was altijd zenuwachtig, hè, vroeger. Zei ik toch altijd tegen Ruudje van, jongen, waarom ben je zo zenuwachtig, man? Ga dan lekker een potje voetballen, weet je wel. En zo bracht hij dat een beetje naar Ruud. En dan zat ik er maar naar kijken en Ruud zat zo, ja, wel zenuwachtig. En ik dacht alleen maar, ja, maar ik wil toch de prijzenkast van Ruud Gullit.
Ja, precies.
Even begrijpen. Nee. Ja, weet je wel. En heel veel van die sportboeken, ja, dan denk ik van... Is dat dan een beetje typisch Nederlands of zo? Dat we dat dan mooier vinden? Gewoon de gevallen ster, dat lezen we dan...
Nee, ik weet nooit over nagedacht niet. Maar jij komt met een boek van een echte held.
Ik kom met een boek van... dat gaat over Muhammad Ali.
Ah, ja.
Maar vooral over een gevecht van Muhammad Ali tegen George Foreman in Zaire.
Het is zijn biografie, bedoel je? Of,
Het is geschreven door Norman Mailer.
Okay.
En het heet The Fight.
Okay.
En er is ook een film over gemaakt, Once We Were Kings. Ook een film die volgens mij echt wel prijzen heeft gewonnen. Prachtige film om te zien, omdat het gaat niet alleen maar om die bokswedstrijd. Maar ook hoe dat daar in Zaïre op dat moment, waar natuurlijk een despoot aan de leiding is. En hoe dat volk daarin mee wordt genomen. Ze gaan daar midden in de nacht, wordt er in een grote voetbalstadion, gaan ze daar die bokswedstrijd. Echt bizar. Norman Mailer is denk ik een van de beste schrijvers van Amerika. Ik denk dat een van de eerste sportboeken was waar ze niet gewoon stomweg een sportwedstrijd gingen becommentariëren, weet je wel, of daarover schreef. Maar gewoon in een soort romanstijl heeft hij dat boek beschreven. En waarom ik dat zo mooi vond, even terugkomend op dat eerlijk durven zijn.
Precies.
Omdat iedereen in het kamp Ali gaat ervan uit dat hij gaat verliezen. Omdat hij is... George Foreman is onverslaanbaar. Heeft nooit verloren. Vuisten als kolenschoppen. En iedereen ziet gewoon Ali ook qua training en zo. Het zit er niet helemaal meer in. En hij voelt dat ook. En hij is eigenlijk degene die mensen een beetje aan het opvrolijken is. Van jongens... we zien het wel aan dit en dat. En die wedstrijd begint. En in de eerste ronde krijgt hij zoveel klappen van George Foreman. Dat in die documentaire zit het ook heel mooi. Daar zegt de commentator zegt... I've never seen this before. I see fear in his eyes. En dan zie je Ali. Die is echt, echt bang. En hoe mooi die altijd met zijn praatjes. En die George Foreman die kon namelijk echt geen twee zinnen achter elkaar uitspreken. Maar hij was natuurlijk... Van George maakte hij gewoon natuurlijk met de ene rap na de andere rap... maakte hij daar een beetje een clown van. Maar hij kwam in ronde 1 kwam hij erachter. Zoals Mike Tyson wel eens zegt... Everybody's got a plan until they get knocked in the face. Ja, hij moest even opeens uit een ander vaatje gaan tappen. En juist voor mij was dat een inspiratie... omdat het een sportman was waar ik dan enorm tegen opkeek. En dat ik ook zag dat hij ook gewoon angst had... En dat hij ook bang was voor een tegenstander. En dat hij in die wedstrijd... Want er was geen weg meer terug. Hij kon nergens meer heen. Hij moest iets gaan verzinnen om die wedstrijd te winnen. En hij kwam er in die wedstrijd achter dat hij ook heel goed kon incasseren. Hij heeft rondeslang klap na klap na klap gekregen. Dat heeft hem natuurlijk... uiteindelijk heeft hem dat ook niet veel goed gedaan. Dat hij erachter kwam dat hij dat goed kon. Maar in die wedstrijd houdt hij het lang genoeg vol... om hem uiteindelijk knock-out te slaan. En
ook weer omdat hij
zo die wedstrijd te winnen.
Ook weer omdat hij angst uiteindelijk gebruikte
exact.
Om maximaal te presteren.
En dat je in mijn gedachten kon Muhammad Ali niet bang zijn. Maar nou, in het boek wordt het prachtig beschreven. In de film kan je het heel mooi zien. Ook de grote Ali scheet gewoon in zijn broek. Maar ging toch de wedstrijd winnen.
En liet dat dus ook toe.
En dat kan dus gewoon. Ja. Dus je kan als je iets echt graag wil in je leven... Ja, je kan ongelooflijk bang zijn, angst ervoor hebben, maar dan kan het uiteindelijk toch lukken.
Wat een mooie boodschap. Ben jij bang voor de dood?
Ja, maar vooral omdat ik er meer mee bezig ben. Omdat mijn ouders ouder worden.
Ja, dan heb ik op moeite. Die manier. Ja, ja, ja.
Nou, mijn pa is nu 75, die staat nog vol in het leven. En dat is heel fijn. Wonen dicht bij ons. We zijn een heel hechte familie. Met ons gezin, met mijn broer, met zijn kinderen, met mijn ouders, allemaal bij elkaar. We gaan nu ook binnenkort met elkaar op vakantie. Mijn oude die heeft ons meegenomen. Hij is ben 75. Ik zou het gek vinden. En je weet gewoon van ja, weet je wel, het is niet oneindig.
Dus was je dan nog extra bang in deze coronatijd?
Nou ja, weet je, kijk, toen ik 30 was, was ik allemaal helemaal niet meer bezig. Dat heeft ook wel met je leeftijd te maken. En ik ben nog in de gelukkige omstandigheid. Dus nou ja, ik heb mijn ouders leven nog.
Ja.
Ja, je ziet dat ze kwetsbaarder worden.
Ja.
Mijn pa is nog steeds een grote, sterke kerel. Maar heeft de afgelopen jaar een nieuwe heup gekregen. Hij is ziek geweest een tijdje. Hij is nu echt wel weer goed en fris. Maar ja, kijk, weet je wel. Hij is nou de persoon waarvan ik denk van potverdorie, weet je wel. Hij moet geen corona krijgen. Terwijl ik denk dat hij daar gewoon prima doorheen gaat komen.
Maar
dat is dan wel de momenten, weet je wel. Dat verder zitten we hier nu. Ik ben onwijs blij. En ik hou ook van de festivals. En ik heb mijn eigen sportschool hebben wij ook gewoon dicht gehad. Ja. Een paar is in de jaren 70 daar begonnen. Die sportschool is geen dag dicht geweest.
Precies.
En van de een op de andere dag was hij gewoon dicht.
Ja.
We hebben 4500 leden.
Ja.
En er gebeurde gewoon van de een op de andere niks. Ja, we hadden een grote put hadden we gegraven midden in de fitness. Daar hebben we geld in gegooid. Ja. Dat hebben we even een heel tijdje gedaan. Dat was echt vreselijk. Ja, weet
20
je wel.
Medewerkers of zo, weet ik veel.
Nee, veel meer. Overal maar goed, meer. Weet je wel. Nu zijn we gelukkig weer up and running. En hartstikke blij. Maar het enige wat ik dan denk van oké, weet je wel. Ja, mijn pa moet niet krijgen.
Nee.
En zo heeft denk ik iedereen wel Tuurlijk, iemand. Ja. Dus ja, we moeten toch een beetje voorzichtig blijven.
Maar dat is dus bang voor de dood, dat snap ik hoor, ten opzichte van je ouders.
Voor mezelf.
Ja, hoe kijk je daar tegenaan?
Daar ben ik nog niet mee bij. En weet je, ik heb een programma gemaakt voor SBS, dat heet De Wereld Rond met 80-jarigen.
Ja.
Waarbij ik zou het seizoen...
Komt daar een nieuw deel van?
Ik zou seizoen 4 maken, half april. Maar je kan je voorstellen dat een wereldreis en 80-jarigen... Ja, dat het eerste was dat wat was, uit de agenda werd geschrapt.
Nee.
Ja. Maar denk wel, als het weer kan, urgenter dan ooit. Weet je wel, om die verhalen... Maar weet je wat het mooie van... Dat ik praat met hun daarover.
Ja.
Zij zijn er helemaal niet mee bezig. En dat is juist, dat gaf me ook wel een soort van rust.
Zo van, maar als in van, het maakt niet uit als het gebeurt?
Nee. Dennis, ja, ik geniet gewoon van dat ik nu nog de dingen kan. En dat is verspeelde energie, joh. Ga lekker gewoon genieten van het leven. En ja, ik vond het wel mooi om dus te weten van, oké, ik heb daar dus nu last van. Op mijn 45ste.
Ja.
Maar dat gaat dus niet erger worden.
Nee, het wordt alleen minder. Okay.
Ga je dat wel omarmen, denk ik.
Ja.
Ja, maar...
Voor mijn gevoel doe je dat, maar dat is meer omdat ik jou hier zo zie met je gezin. En al jarenlang met Sina, happy. Waardoor ik gewoon denk van, nou ja, als iemand de rust gevonden had.
Ja. Ja, maar dat heb ik wel. Maar ik probeer ook wel, ik geniet maximaal van dat soort dingen. En ik heb best wel een druk leven. Maar ik probeer wel echt wel genoeg... als je dingen belangrijk vindt... plan het een beetje in je agenda, weet je wel.
Ja. Maar is het wel zo dat... ik bedoel, natuurlijk heb je nog ambities. En nou ja, we hebben net bijvoorbeeld over live televisie gehad en zo. Maar ik denk toch dat het... Ja, niet lullig bedoeld. Maar gewoon, na 2005...
Ja, nee, mooier wordt het niet meer.
Nee, maar ik bedoel...
Dat is treurig.
Nee, of niet, dat weet ik niet. Is het treurig?
Nee.
Nee, toch?
Als je aan mij zou vragen... Als ik de rest van mijn leven topsport had mogen kunnen doen... had ik daar misschien wel voor gekozen. Nee, je doet gewoon iets waarbij je... Ik was op mijn 33ste met pensioen.
Ja,
want je wordt gewoon fysiek. Ja. Gaat het dan niet meer. En ik werd wereldkampioen. Ja, dat was natuurlijk wel... Dat is een van de hoogtepunten uit mijn leven. Maar ik kan ook, ik haal zoveel plezier uit tv maken.
Nee, maar dat vind ik echt, ik bedoel...
Echt tof.
Als je ziet wat je de afgelopen 11 jaar gedaan hebt, dus nadat... Ja. Dat is echt wel insane, hoor.
Ja, dat hele zwarte gat, weet je wel, van mensen. En ja, ik ben ook in de gelukkige omstandigheid dat ik gewoon werk doe, wat ik echt heel erg leuk vind, wat creatief is. Ja. Ik vind muziek draaien nog steeds leuk, ja. Weet je wel.
Speel je nog piano?
Ja, een beetje. Ach, af en toe een klein beetje, maar... Mag allemaal geen naam
hebben. Nee, maar goed. Maar ik vind het wel leuk.
Ik produceer nog zelf ja. Muziek. Mijn zoon heb ik nu zover gekregen. Die heeft net zijn eerste remix gemaakt.
Okay.
Die is lekker aan het pielen. Ja, dus ik vind het wel nog steeds superleuk om daarmee bezig te zijn. Ja. Maar ja, weet je, kijk, de ultieme heftigheid van in je eentje op een judomat staan. Ja, dat gevoel, dat zal ik niet meer zo snel ergens mee krijgen. Dus ja, waar we net over hadden, om daar dan achteraan te gaan jagen. Nee, jongen, ik kan er enorm van genieten. Van, ja. Zoals ik zeg, ik heb nu net 2 dagen heb ik een pilot opgenomen voor Taxi, dat oude programma. En gewoon met mensen in een auto zitten.
Ook weer in het moment zijn.
Elk mens heeft een prachtig mooi verhaal. Ja, ja. En daar gewoon proberen om gewoon een mooi gesprek te hebben.
Heb jij nooit drugs gebruikt en shit? Want dat is natuurlijk wel een soort vervanging voor...
Ja, zijn mijn Sign, druk even... Nooit.
Nee, maar ik bedoel, qua trail seeking, om het zo maar even te zeggen, nee, is dat dan natuurlijk heel verleidelijk. Ja, maar niet op een manier dat je daar dus echt...
Nee. Ik ben niet verslavingsgevoelig.
Nee, oké. Okay.
Maar ik ging wel, ja, House heeft mij altijd...
dus daar hoort het wel een beetje bij. Ja,
weet je wel, toen House opkwam, de mensen bij de Roxy aan de deur waren vechtsporters.
Ja, ja.
Dus ik was 16... En mijn vrienden die liepen gewoon in Haarlem, gingen die naar de Lobbers.
Oh, de Lobbers.
En ik ging gewoon, ik zag gewoon, weet je wel, gewoon hoe het daar ging. En dat kwam natuurlijk net een beetje de ecstasy, want ik dacht in het begin, wat zijn die mensen allemaal aardig voor elkaar. Een warme, zweterig gebeuren hier. Ja, oké. Dus ik heb dat altijd ook wel leuk van.
Nee,
ook, weet je wel, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar ik vind, dat kan echt wel af en toe iets extra's zijn in je leven. En als je af en toe misschien op een festival of op een ander moment zoiets doet. Het enige waar ik een beetje moeite mee heb, is dat tegenwoordig een hele hoop mensen niet meer zonder uit kunnen.
Precies.
En dus is uitgaan is een... want dan kunnen we drugs gebruiken. En dat vind ik wel een beetje jammer. Ja. Weet je wel? Kijk,
is zonde ook eigenlijk van de echte connectie met mensen en zo?
Ja, en gewoon van als je dat dan eens een keer doet of zo op een festival en je timet het een beetje goed en de juiste DJ draait en het feest, alles klopt en je bent met de juiste mensen omheen, dan kan het iets onwijs moois zijn. Wat echt een mooie ervaring is. En als je dat elke week opzoekt, dan wordt het volgens mij allemaal een stukje minder.
Ja, duidelijk. Godsamme Dennis, ik wist het al wel, maar wat een mooi mens ben je toch. Maak een applaus voor Dennis van der Geest.
Dankjewel.
Echt top.
Ja, was echt leuk. Dennis van der Geest. Bedankt voor het luisteren. Meer informatie vind je op de site kukeroe.nl/win. Dan maak je dus kans op het boek Judo Vaders of een andere leuke prijs die je daar kan uitkiezen. Vergeet vooral niet te delen dat je hebt geluisterd en graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.
Ja, voordat je weggaat, je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top. Dan heb ik er zin in en dan voelen we elkaar 1 mei. Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu, want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei. Elke ochtend en elke avond samen even inchecken en samen even zitten. Jij thuis, ik thuis en fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20 en ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh. Wordt geweld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. Koekeroe.nl/meditatie